Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag, lieve luisteraars. Fijn dat u er weer bent. U luistert weer naar onze wekelijkse live-uitzending. U bent of een trouwe luisteraar of iemand op de afsluitdijk die toevallig zijn autoradio aan heeft. Maar wat kunt u vandaag van ons verwachten? Allereerst het nieuws en de agenda, gelezen door Hilda Stam. En vervolgens hebben we in de uitzending drie hele enthousiaste rikken. Jeroen van der Linden, Niyash Karanja en Daan Huizer, waarvan twee mensen slechtziende zijn. Dat zult u straks horen, dat gaan ze vertellen. En Daan, de derde, is geen slechtziende, maar een buddy. Want deze mensen gaan straks de marathon lopen van New York. Met speciale buddies. Daar gaan ze enthousiast over vertellen. Ze trainen heel erg intensief. Iedere dinsdagochtend en nog meer. Ze hebben een heel trainingsprogramma. Het vraagt een enorme inzet van de lopers en hun buddies. En daar zullen we u uiteraard uitgebreid over informeren. Wat die stichting Running Blind allemaal doet. En wie weet voelt u zich aan het eind van de uitzending geroepen om u aan te melden als buddy. Je weet maar nooit. Verderop in de uitzending zult u een column horen gelezen door Anne Rens. Ik zeg het goed. Onze werkwijze met de ombudsman is in de komende tijd enigszins gewijzigd. Eens per maand kwamen er medewerkers van de ombudsman Metropool naar de studio om over hun boeiende werk te vertellen. En ook kwamen Arre Zuurmond en Anne-Martien van der Does, de ombudsmannen, regelmatig mee. Voorlopig volgen we een andere werkwijze. Dat is hele mooie muziek, maar die komt helaas te vroeg. Was heel erg mooi, Michiel, maar we wachten nog eventjes. De organisatie van de Ombudsman presenteert frequent geschreven columns. Onze redactie gaat de columns verzamelen... en de thema's die daarin belicht worden aan luisteraars presenteren en daarbij de gevonden oplossing meedelen. Ook zal er een toelichting worden gegeven over de te behandelen wegen via de gemeente of de Ombudsman. Zo hebben we vandaag een onderwerp dat betrekking heeft op stress ten gevolge van het delen van één adres en dan vervolgens aangemerkt worden als samenwonend met alle verwarring voor de Belastingdienst, uitkeringinstanties, etc. De oplossing gaat u horen. Als derde gast hebben we aan de telefoon Lisan Nijkraken. Zij gaat het hebben over filantropie. Wat is een filantroop? Volgens Wikipedia is dat iemand die een aan filantropie doet. Hij of zij geeft meestal heel veel geld, tijd en een reputatie aan liefdadigheid. Zo was nu het Koninklijk Instituut voor de Tropen heel erg geïnteresseerd. Ja, zo doen de Westelingen dat met biljoenen. Maar hoe doen mensen dat nou in Zuid-Amerika, Afrika en Latijns-Amerika? Lisan is zelf op zoek gegaan, heeft onderzocht waar in deze landen en hoe mensen aan filantropie doen. En ze komt met hele bijzondere verhalen. Dat gaat ze straks na de column ons allemaal vertellen. Vanuit haar bed, want ze is ziek, ze zou hier zijn, maar ze heeft zichzelf in de kussens gezet en straks gaat ze dit vertellen tussen twee koortsaanvallen door. Beginnen met muziek. Tot zo.
U luistert naar Radio Signaal.
echte gouden ouwe uit 1969. En deze behaalde de derde plaats in de top 40. Shocking Blue met Venus. Hilda Stam, aan jou nieuws en agenda.
Ja, dit is nieuws en agenda van 21 februari. Nieuws, kinderen beter beschermd tegen overbelasting. Cliëntenbelang wil dat bij de indicatiestelling aan ouders met een beperking de kinderen niet als hulpverlener beschouwd worden. In de regels van de gemeente stond tot voor kort een lijstje met huishoudelijke activiteiten die kinderen vanaf 5 jaar zouden moeten uitvoeren. De gemeente heeft die activiteiten inmiddels weggelaten, maar toch staat hulp van kinderen nog steeds genoemd. Kinderen mogen wel helpen, maar cliëntenbelang wil dat zij bij de indicatiestelling buiten beschouwing worden gelaten. Hun welzijn mag niet in de verdrukking komen. Verklaring omtrent gedrag voor PGB voor ouders. Ouders in Amsterdam die ondersteuning bieden aan hun eigen kinderen en hiervoor een PGB krijgen, dienen een verklaring omtrent gedrag VOG te overleggen. Hierover ontving per saldo de Belangenvereniging van Mensen met een PGB klachten van 2 ouders. De gemeente stelt zich op het standpunt dat de verplichting van een VOG ook geldt voor alle professionals die met kinderen werken. De kinderombudsman deed navraag bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en bij de VNG, maar die herkennen de eis niet. Die geldt wel voor vrienden of familieleden, maar niet voor ouders. Met de gemeente zal besproken worden of hier sprake is van een misverstand of dat de gemeente de regels te strikt interpreteert. Agenda, gratis lunchconcert, concert Nationale Opera en Ballet. Op vrijdag 22 februari is er rond 12:30 een gratis lunchconcert in de foyer van de Nationale Opera en Ballet. De lunchconcerten bieden muziek in kleine bezetting. Ze worden onder andere uitgevoerd door leden van het koor van de Nationale Opera, het Nederlands Filharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest. Nationale Opera en Ballet vindt u aan de Amstel nummer 3. De februaristaking. Op maandag 25 februari 2019 wordt in Amsterdam de februaristaking van 1941 herdacht. Jaarlijks wordt stilgestaan bij deze daad van tienduizenden burgers die in Amsterdam het werk neerlegden en opkwamen voor de Joodse stadgenoten. De staking breidde zich al snel uit naar de Zaanstreek, Kennemerland, Utrecht, Hilversum en Weesp. De herdenking is op het Jonas Daniel Meijerplein. De aanvang van het défilé langs de dokwerker begint om 17 uur. Informatieavond Zomergastjes 2019. Ook op maandag 25 februari, maar dan om 20 uur, is er een themaavond welzijn in de Flex Biep. Dit keer is er een informatieavond verzorgd door Johanna Alting van Stichting Amsterdamse Bluf. De avond gaat over Zomergastjes 2019. Dit is een weekje vakantie op Eiburg voor kinderen van vluchtelingen die elders in Oost wonen. Toegang is gratis en de Flexbiep vindt u in de Talbotstraat nummer 46. Bijeenkomst voor alle taalpartners. Op 12 maart organiseert de gemeente weer een bijeenkomst voor alle taalpartners. 50 Amsterdamse bedrijven en organisaties hebben het taalakkoord ondertekend en zijn hiermee taalpartner geworden. Dat betekent dat er bewust aandacht wordt besteed aan laaggeletterdheid. Dat aantal groeit nog steeds. Wilt u ook taalpartner worden? Neemt u dan contact op met Yvette Vijst via y.vijst, dat is F-I-E-I-S-T, @amsterdam.nl. Dat was het.
Moet u nog een keer die www's misschien?
Zal ik nog een keer doen, hè? Ja, Yvette, dus de i.vijst, F-I-E-S-T, @amsterdam.nl.
Hilda, dankjewel. En allemaal naar de februaristaking. U bent daar zeer welkom en het is heel goed om dat met elkaar te doen. Aan tafel, drie hele enthousiaste mensen. Jeroen van der Linden.
Hallo.
Heel goed, Jeroen. Het gaat goed met de microfoon. Niash Karanja.
Hallo.
Heel goed. En Daan Huizen. Jij mag op de plek gaan zitten waar Hilda zit. Ja, jullie gaan iets heel... De aanleiding is eigenlijk dat jullie een oproep hadden gedaan in het Parool voor een bijdrage aan jullie hele kostbare onderneming, namelijk de marathon van New York. 42 kilometer hardlopen. En dan ben je ook nog slechtziende. Jeroen, vertel even, hoe gaat dat?
Hoe gaat dat?
Even voor duidelijk, jij bent een van de lopers, slechtziende.
Ja, klopt. Ik ben op mijn 16e slechtziend geworden door een hersentumor. En daardoor ben ik 5% met links gaan kijken en rechts 2. En
dus daarbij, heel weinig.
Ja,
dus,
ja. En dan heb ik ook nog wat evenwichtsproblemen. Hoe gaat dat? Je hebt dan een buddy naast je lopen. En die buddy die is bij mij
een ziende
natuurlijk. Ja. En zeer ervaren ook voor mij. Want ik heb liefst loop ik met buddies die beter kunnen hardlopen dan ik zelf. Mm-hmm. En tussen ons in zit dan een lintje.
Een lintje? Oh ja.
Een lintje.
Ja. Ja.
En met dat lintje kan de buddy dan je bij je houden. Meetrekken door de bochten heen.
Ja.
Maar daar hebben we natuurlijk weer ook commando's voor... Ja. Die dan van tevoren wordt aangemeld.
Die techniek gaan we straks helemaal op in. Maar nu even beginnen. Niet om je af te kappen, maar even met New York. Want het is in november, toch?
3 november is de start
van New
York.
Hoeveel gaan jullie dan?
We gaan met 5 slechtzienden. Waarvan 2 dames en 4 mannen. Zeg ik goed? 3 mannen, sorry. 3 mannen, 2 dames. En de bedoeling is ook met 8 buddies...
En een van de dames zit hier aan tafel. Niyash Karanja. Karanja, voordat jij naar New York gaat, ga je eerst in maart nog even een marathon doen. Vertel.
Ik ben nu naar opbouwen voor de marathon in Amstelveen.
Je bent aan het versnellen of meer kilometers aan het lopen?
Meer kilometer aan bouwen.
Ja, in Amstelveen.
Amstelveen.
Ja.
Oh nee, 24 maart deze.
En waar is de marathon?
Amstelveen.
Oh, de marathon van Amstelveen, bestaat die ook al?
Ja.
Oh, geweldig. Ja.
Ja.
En hoe doe je dat oefenen? Ook samen met een buddy?
Ja, ik doe met Daniel. Die is,
zit ook aan tafel daar. Ja.
Is buddy voor de Amerika Marathon.
Ja.
Wij zitten nu bij 27 kilometer. En zaterdag ben ik gaat op bijna 30.
Van zaterdag dus nu bij 27.
Ja.
En dan zaterdag 3 erbij. En dan heb je nog hoeveel weken voor om te gaan naar de 42?
Dan, de andere week, we gaan nog 30. En we gaan nu naar beneden.
Oh, wauw. En, hoe lang loop je al?
Echt lopen ben ik bijna 4 jaar.
4 jaar?
Ja.
En hoe lang ben jij slechtziende? Want je hebt vroeger getennist, hè?
Ja, in Kenia. Ik was meisje was.
Ja.
Dus ik woon bij mijn moeder's huis met de vrienden.
Ja.
Maar ik ben slechtziend vanaf bijna 17 jaar.
17 jaar geleden ben je slechtziende geworden.
Ja, ja. Maar niet echt heel blind als nu. Gaat langzaam achteruit.
Ja.
Is nu met de rechteroog is blind en de linkeroog is 3% plus heel veel mistig.
Ja, en uit Kenia komen hele goede lopers, hè?
Ja.
En hoe ben jij, zeg maar, want het lijkt me heel vreselijk dat je dan langzaam slechtziende wordt en je bent heel sportief. En hoe komt dan die ommekeer dat je dan denkt, ik ga hardlopen? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Omdat ik heb altijd gelopen in Kenia, weet je.
Okay.
Dus ik dacht, ik heb geprobeerd andere sport te doen. Dus het lukt niet. Maar de hardlopen gaat heel goed. Plus zwemmen.
Ja, dus hardlopen zat al in je systeem. Dat zat
systeem.
Al in je...
Ja,
mooi.
Door dus mijn broer.
Dus dat kon je wel oppakken. En,
ja.
En hoe heb je toen hier, zeg maar, de buddy gevonden? Of de stichting gevonden? Hoe heb je dat gedaan?
Ik heb eerst begonnen bij de sportschool, bij de loopbaan gelopen. En ik zag mensen lopen, dan was ik allemaal jaloers.
Ja.
En ben ik naar de fysio. Die helpt mensen met blinde mensen met als computer of stok.
Ja, dus het was een fysiotherapeut die zag dat jij beperkt was in je zicht. En heeft die geholpen om dat je buiten ging lopen?
Is een fysio die van die helpt mensen met
Ja, een fysiotherapeut, advies, daar mag wel aanvullen.
Ja, ja, ja.
Er was een fysiotherapeut op de sportschool. En die zag dat je jaloers was en graag wilde hardlopen. En die heeft je geholpen om die stap te zetten.
Ja.
Maar die is geen buddy geworden.
Nee.
Nee.
Nee, dus hij heeft advertenties gedaan voor Ovaron. Dan heb ik één dame gekregen van Okmar.
Ja.
En daar heb ik mee gelopen. En daarna heb ik een begeleider, die ik noemde hem vaste begeleider.
Een vaste begeleider heb je toen gekregen. En was die van Running Blind of nog niet?
Hij is van Running Blind.
Ja, hoe heb je Running Blind gevonden?
Running Blind heb ik gevonden door hem, Gerrit. Omdat de vriend voor hem zit, is Theo. Hij gaat ook meelopen naar Amerika.
Ja, en Theo is ook slechtziende.
Is hij slechtziende, ja. Hij gaat ook mee. Ja. Deze heeft hem verteld. Ik heb hem ontmoet en hij zei, ik moet komen dinsdag trainen.
Het is toch fantastisch dat jullie elkaar gevonden hebben.
Ja, en vanaf daar heb ik dinsdag bij de training.
Fantastisch. En Daan zit aan tafel, die is net nedergedaald, toch? Niet met je vliegtuig, want je bent steward.
Ik ben steward.
Ja, ja. Vlak voor de uitzending kwam
bij
je geland.
Bij de Blauwe Zwaan.
Ja, heerlijk. De Blauwe Zwaan. Met zo'n leuke directeur die mag blijven, hè?
Gelukkig.
Ja, gelukkig. En Daan, hoe ben jij in dit hele gebeuren terechtgekomen?
Ik ben ongeveer 2,5 jaar geleden geïnteresseerd door een collega-loper uit Leiden. Die ook een afdeling zelf heeft van Running Blind in Leiden. En die wist dat ze heel erg om buddies verlegen zaten in Amsterdam. En zij zegt, Daan,
daar moet je zijn.
Daar moet je zijn. Waarom ga jij nou niet eens kijken of je daar kan helpen? Ah. Dus ik heb Jeroen contact mee gezocht. Ja. En ik ben gekomen op de training.
Ja.
En niet meer weggegaan.
Ja, fantastisch. Maar het is niet zo, je doet het niet zomaar even. Hè? Het is echt wel een techniek, toch?
Ja, ja.
Vertel.
Ik had als voordeel dat ik pacer ben op marathons.
En dat houdt in dat we de boel op moet jagen?
Okay. Ja, we geven tempo aan grote groepen achter ons. Dus ik was al een beetje gewend met heel veel mensen achter mij te lopen. Dan roepen we ook al een paaltje in het midden, stoeprandje op. En dat is eigenlijk ook wat je als buddy doet.
Ja.
En je geeft aan je loper naast je wat je ziet.
Ja, wauw.
Ja.
En die techniek had je al een beetje ontwikkeld als
ik had zeg maar al een soort basis. Ja. Want niet iedereen doet dat uit zichzelf. Je gaat lopen en je registreert automatisch dat je een kuiltje ziet. Of er ligt een obstakel op de weg. Of je gaat rechtsaf of linksaf. Je gaat een bruggetje op of af.
Nou, het zijn allemaal obstakels waar je echt op dood kan vallen als loper, toch?
Ja. Ja, maar dat doe je allemaal automatisch.
Ja.
Maar als pacer had ik altijd voordeel dat ik al dingen aangaf.
En je deed het hardop.
Ja, ik deed het al hardop. En nu doe ik nog iets meer erbij. Hè? Ja, je moet nog meer dingen zeggen. Ja. Eigenlijk alles wat je ziet.
Ja. Ja, maar vertel eens iets over die techniek. Want jij vertelde net, Jeroen, dat lintje. Dus als jullie samen gaan. Jullie lopen samen? Jij
bent ik loop ook wel met Jeroen.
Ja. Of is Jeroen, loopt hij harder?
Blauwe. Nee, en Daan loopt harder. Hoor.
Daan loopt harder. Ja, maar hoe gaat dat lopen? De techniek van dat lopen met een buddy, met een lintje.
Nou, we lopen natuurlijk naast elkaar. Ik loop altijd rechts van de buddy. Het lintje zit dan naar mijn linkerhand, zijn rechterhand.
En hoe kort is dat lintje?
Het is zo'n lintje die je bij de gymlessen altijd om had als je de teams ging verdelen. Zo'n lintje. Wat zou het zijn? Een halve meter of zo?
En moet dat lintje strak staan of juist een beetje los?
Meer een beetje los. Want we zijn ook steeds meer aan het achterkomen. Hè, als je
strak aan het eindje
kort lontje hebt, lintje.
Precies,
dan beperkt dat ook in je eigen armbewegingen.
Ja, en die hebt natuurlijk als ben je wel zo je met het lintje bezig.
Precies.
Want Daan, kijk, ik ben wel 2 meter en Daan is een stuk kleiner.
Ja.
En zijn pasfrequentie is anders
zijn
dan mijn.
Mini
dan krijg je dat getril aan het lintje.
Ja, precies.
Ja.
Wat er gebeurt er dan? We gaan dan bijvoorbeeld de straat op en alles wat Daan ziet aan gevaar. Zeg maar, of wat er aankomt aan drempels op, drempels af, of bochten links, rechts, paaltjes. Eigenlijk ziet.
Ja, zegt hij hardop.
Dat vertelt, nou niet hard hoor, maar gewoon dat zegt hij tegen mij.
Ja.
En dan bijvoorbeeld dan zijn we aan het hardlopen en dan zegt hij, er komt een drempel op over 5 meter en dan is het 3, 2, 1 en dan
op,
is 1 is op.
Oh,
ja, en dan is ook weer dan drempel af, 3, 2, 1, af.
Wow.
En soms heb je wel eens gelijk, als er een korte drempel komt, dan zegt hij over 5 meter drempel op en ook weer gelijk af.
Ja.
Dus dan weet je ook af.
Gaat het wel eens mis? Vallen mensen om?
Ja hoor.
Ja.
Dat is ook een keer toevallig met Daan gebeurd.
Daan is omgevallen.
Nee, ik was gevallen.
Daan kan zien, dames en heren. Jeroen, niet als je een slecht ziet.
We trainen ook dus op fietspaden. En hebben we een interval met lantaarnpalen.
Mijn god, ja.
En ik moest dus om mijn heen draaien. Alleen de fietspad was iets smaller dan mijn bocht. Dus ik stapte naast het fietspad. Dus ik verswikte mijn enkel.
Oh, en toen was je geblesseerd.
Het gebeurt wel eens vaak.
Hoe was dat voor jou voor het eerst met het lintje? Was dat oefenen, Nias?
Was heel moeilijk.
Ja.
Want de beweging is ook anders.
Het is een andere beweging.
Ja, een andere beweging. Want je gewoon iets vaster.
Normaal lekker met je schouders zo.
Ja, schouders. En zo. Dit was heel moeilijk. Maar ik gewoon oefenen en
Dus het is voor allebei, voor de loper en voor de buddy, heel erg oefenen.
Ja.
Om een soort natuurlijke, soepele gang te krijgen.
Ja.
Het is voor de VIP, zo noemen we de slechtziende lopers, de visual impaired persons.
Ja.
Is het ook wel een kwestie van vertrouwen
ja.
aan de buddy. Wow. Om zich over te geven. Nia ziet echt heel weinig.
Ja.
En als Nia's en ik lopen, Nia's vertrouwt mij volledig. En ik vertrouw Nia's volledig. En ja. Daar raak je al heel ontspannen door. En daardoor kunnen we gewoon samen heel goed lopen.
Ja. Ja. En nu even naar New York. Hè? Want daar is een club, Achilles.
Ja, Achilles International. Ja. Achilles International is een internationale organisatie die ervoor zorgt dat gehandicapte sporters zoveel mogelijk van de bank afkomen en hen de kans biedt om te gaan sporten.
Ja.
En het ultimate doel voor de meeste sporters is we hadden het al eerder gezegd, de moeder van de marathons, de New York Marathon.
Ja.
Ja, wow. En zij zorgen dus dat als de sporter zich aanmelden, de visual impaired sporters, dat zij in ieder geval een startbewijs krijgen. Moeten we wel betalen, helaas. En, maar we weten in ieder geval zeker op het moment als wij inschrijven dat we aan de start komen te staan. Dus dat is heel erg fijn.
Je moet je nog inschrijven.
Ja, dit jaar is de procedure iets anders dan voorheen. Dus nu moeten ook de slechtziende sporters zich gewoon inschrijven, net als andere sporters.
Ja.
En mocht, dat is een loterij voor New York. En mocht de slechtziende sporter niet succesvol zijn, dan wordt de inschrijving reversed, zoals zij dat zo heel mooi noemen. En dan krijgen ze alsnog via Achilles een startbewijs.
Dus Achilles moeten we even bedanken bij deze.
Achilles, ontzettend bedankt. Thank you very much, Achilles, for making this happening.
Wauw.
Ja.
Het is een enorme onderneming, hè?
Ja, een hele onderneming.
En die hele meute zit in je nek. Dus hoeveel mensen staan er achter jullie?
Er staan ongeveer 50.000 mensen aan de start.
Hoe voelt dat, Nias? Al die mensen die hijgen in je nek.
Ja,
die snelle beentjes.
Ja, ik denk, het is ook een ander land ook. Ja. Als ik marathon hier loop, bijvoorbeeld Rotterdam en zo. Dit is niet zo heel spannend als nu bij de Amerika.
Ja.
En wat ik hoor, is ook heel anders. Heel veel brug en zo. Dus,
heel veel bruggen, hè? Ja,
het is heel spannend.
Ja.
En ook natuurlijk... Ik ben heel blij dat ik heel veel Engels daar praten.
Oh, dat is heel ben je nerveus, Jeroen?
Ik ben gespannen vooral.
Ja, ja.
Vooral gespannen. Omdat
maar Daan heeft je geleerd om dan power te zeggen.
Vooral naar Nias. Hè? Want Daan is eigenlijk de buddy bij New York van Nias.
Ja.
Ik heb zelf twee andere buddies.
Wauw. Ja. En dan gaan er 8 mee. En jullie weten nog niet welke buddy bij welke VIP.
Ja, dat weten we wel. Ja. We hebben 3 slechtziende lopers die ieder 2 buddies verzocht hebben om mee te gaan. En Nias en nog iemand anders lopen 1-op-1. Ik loop met Nias. Dus er zijn 5 lopers, 8 buddies. En dan is er nog 1 loopster. Die neemt haar zus mee. En ik neem mijn man mee. Dus we hebben 2 extra begeleiders.
Fantastisch. Maar Nias net verteld in het voorgesprek. Als je een te enthousiaste buddy hebt. Dus daarom is het luistert zo nauw om goed te trainen. Als hij te enthousiast is. En hij jaagt je over naar de finish. Nias, bij die Rotterdamloop. Vertel, hoe ging dat? Een buddy die zijn tijd zelf wilde verbeteren. We noemen geen namen, maar gewoon hoe ingewikkeld dat is als een buddy heel hard loopt. Veel harder dan jijzelf.
Ja,
je als loper dan in de problemen komt.
Ja, moet gewoon de loper moet gewoon beslissen de tempo.
Ja.
Maar niet
Dus niet te sloom en niet te snel. Dus
niet te snel,
Die moet echt luisteren, zich afstemmen op jouw tempo.
Ja, mijn tempo, ja.
En daarom is het ook zo'n ingewikkelde training.
Daan is heel goed. Hij is heel
Daan
lief.
Is heel
ja, voor mij klinkt gewoon heel goed met hem. Ik kan ook in de donker lopen met hem. Zonder, ik heb gewoon gevoeld. Dat komt gewoon heel goed.
Top. Jeroen, vertel even over de dinsdagtraining. Mensen die luisteren eerst even het nummer als mensen dit horen. Want jullie stonden in het parool met een verzoek om een bijdrage.
Dus
luisteraars die filantroop willen zijn, waar we het straks over gaan hebben.
Ja, want het is natuurlijk zaak dat de slechtziende mensen door hun aandoening niet kunnen werken. Daardoor geen geld hebben. Maar we willen natuurlijk deze mensen wel de kans bieden om naar New York te gaan.
Ze mogen en storten.
Ze mogen storten. NL02INGB00075010091. Dat is de naam van Stichting Team Running Blind. Ik ga het nog één keer zeggen. NL02INGB00075010091. En wij danken u enorm.
Voor de mensen die geen potlood bij de hand hebben, die kunnen het ook op de website vinden. Daar gaan we voor zorgen. Jeroen, jij nog even over de buddies. Is er behoefte aan buddies?
Absoluut, er is zeker behoefte aan buddies. Wij trainen dus op de dinsdagochtend.
Waar kunnen mensen zich vervoegen als ze dat zouden willen leren of doen?
Als ze dat zouden willen leren, dan kunnen ze een mailtje sturen naar amsterdam@runningblind.nl.
Dus als je Running Blind intoetst, dan kom je er vanzelf?
Ja. En dan nodigen we je van harte uit om op de dinsdagochtend een keertje te komen kijken. Om eerst te kijken hoe het gaat bij ons. En dan laten we het ook jezelf ervaren als nieuw buddy.
Krijg je zo'n bril op, hè?
Zo'n simulatiebril. Ja. En daar hebben we verschillende soorten van. Van slechtziend tot echt helemaal blind. Dan kan je het zelf ervaren hoe dat voelt. En wat je dan ook heb je ook een idee hoe de persoon die je begeleidt dat ook voelt.
Ja.
En dan
zijn echt nodig.
Absoluut, absoluut.
Op de pagina Running Blind Amsterdam, daar staat ook een link waar wat video's op staan. Wat heel erg leuk is om voor toekomstige buddies alvast te gaan zien. Om te zien wat het precies inhoudt.
Ja. Top, we gaan jullie najaar uitnodigen na de New York Marathon om te horen hoe het was. Ik wens jullie heel veel succes.
Dank u wel.
Ja, dank je wel.
En hou het lijntje niet te strak.
Nee.
Okay. En komt allemaal goed.
Ja. Ja. Bedankt.
Enthousiast hier even. Alicia Keys met New York Empire State of Mind Broken Down. Om ze alvast een kleine stimulans jullie mee te geven voor New York, Jeroen. En dan nu de column van de ombudsman, uitgesproken door Anna
Rens.
Rens, ga je gang.
Dankjewel, Olga. Stress vanwege een gedeeld adres. Mila, een alleenstaande moeder van twee jonge kinderen, is wanhopig. Een jaar na haar scheiding raakte ook haar baan kwijt. Als ze een bijstandsuitkering aanvraagt, gaat de gemeente er tot haar verbazing van uit dat ze een gezamenlijke huishouding voert. Het blijkt om haar buurvrouw te gaan die op dezelfde verdieping woont, maar in een eigen appartement. Als de sociale dienst op huisbezoek komt, ziet hij dat Mila echt alleen met haar kinderen woont en wordt haar uitkering toegewezen. Maar daarmee is nog niet alles opgelost. Vanwege haar lagere inkomen vraagt ze huurtoeslag aan. Ook de Belastingdienst denkt dat ze samenwoont. Ze willen haar helpen, maar dan moet ze bewijzen aanleveren, zoals een verhuurdersverklaring. En die krijgt ze niet van de verhuurder, omdat hij daar het nut niet van inziet. Mila vraagt bij burgerzaken om een eigen adres, maar de gemeente beslist direct dat dit niet kan. Een half jaar later is ze nog niets verder en vraagt mij om hulp. Ze heeft al maanden de huur niet meer kunnen betalen. Er is een incassobureau ingeschakeld en ik vraag de gemeente bij haar langs te gaan om te bekijken of ze een eigen adres kan krijgen. Dan ziet de gemeente dat Mila en haar buur dezelfde toegangsdeur hebben als de bedrijfsruimte onder hun appartementen. Daardoor hebben ze hetzelfde adres. Als Mila een eigen adres krijgt, kan de Belastingdienst alsnog haar toeslagen berekenen. Gelukkig wil die er spoed achter zetten. Het incassobureau is ook bereid de vordering aan te houden. Met hulp van haar vader lukt het Mila de huur net op tijd te voldoen. Zo komt er voor Mila een eind aan een stressvolle periode. Dit was allemaal niet nodig geweest als de constatering van de sociale dienst was gedeeld met burgerzaken en burgerzaken iets minder formeel naar de situatie had gekeken. Arre Zuurmond, februari 7, 2019, Ombudsman, Metropool Amsterdam.
Ja, het is toch wat. Josje Japny, jij bent aan de telefoon. Klopt dat?
Ik hang aan de telefoon, ja zeker.
Fantastisch. Heb jij hem geschreven of heb jij deze casus behandeld? Of wat is jouw rol?
Nee, deze casus is behandeld door een collega van mij. Ja. Nou, misschien wel leuk om te vertellen. Dat is een oud stagiair van mij. En die is echt heel bijzonder voortvarend te werk gegaan. En heeft de zaak echt heel goed opgepakt, zoals uit de uitkomst blijkt.
Ja, want eigenlijk als gemiddelde Amsterdammer denk je, waarom gaat het zo raar? Waarom is er niemand die even nadenkt onderweg? Of is dat te simpel gedacht? Leg even uit.
Ja, dat zou... Ja, ik denk dat het niet te simpel is gedacht. Nee, maar nee. Het is blijkbaar wel te simpel gedacht. En dat komt toch omdat... We hebben elkaar al wel eens ontmoet in de uitzending. Daar hebben we het ook wel over gehad. Ja. Dat het zijn vakjes, schotjes. Dus wat de ene afdeling constateert, wordt niet gedeeld met de andere afdeling.
Ja.
En,
de verschotting, de verzuiling van de samenleving. Soort,
van de bureaucratie. Dus dat is best heel lastig.
Ja. En hoe lang loop je dan te hoop als klant? Zeg maar deze mevrouw, hoe lang is die daar dan mee bezig geweest? Om daar doorheen te
brengen? Deze mevrouw, dat heeft volgens mij ruim een half jaar geduurd. Ze heeft het eerst zelf natuurlijk op allerlei manieren geprobeerd om het op te lossen. En toen dat niet lukte, heeft ze uiteindelijk bij de ombudsman aan de bel getrokken. En uiteindelijk, ja, daar kun je natuurlijk al je vraag bij stellen, dat iets wat zo duidelijk zichtbaar is, hè, nou, met één huisbezoek was het duidelijk, dat mensen daarvoor naar de ombudsman moeten komen. Het mooie is wel dan dat wij het constateren en kunnen signaleren, want het zal dan niet één keer gebeuren.
Ja, en gaat dat nou uiteindelijk over communicatie of wat is dan eigenlijk de... De sleutelvraag.
Ja, het is communicatie, maar waarschijnlijk ook in de systemen die niet op elkaar aangesloten zijn.
Ja.
Want in dit geval heeft de sociale dienst geconstateerd. Nee, ze woont hier inderdaad alleen met haar kinderen. Hè, er woont niet nog iemand.
Ja. Dus ze kreeg gewoon de uitkering.
Dus ze kreeg gewoon haar uitkering. En eigenlijk zou je verwachten dat als dat gesignaleerd wordt bij burgerzaken, dat ze dan moeten denken, hé, maar die mevrouw komt nu bij ons. Want dat de Rijksbelastingdienst dat weer niet ziet, ja, die zijn afhankelijk van een systeem. En dat is de inschrijving in de basisregistratie.
Mm-hmm.
En die zien dan dat er meerdere mensen op datzelfde adres staan ingeschreven.
En wat gaat er dan mis? Want als ik dan die mevrouw zou zijn en ik bel naar die Belastingdienst en ik leg het uit, dan wat dan?
Nee, dan zegt de Belastingdienst, nee, dan moet u bij de gemeente zijn, want wij zien dat op uw adres nog iemand staat ingeschreven.
En dan gaat die mevrouw naar de gemeente?
En dan gaat die mevrouw naar de gemeente.
Maar waar gaat ze dan naartoe? Want de gemeente is 1-4002 en dan kom je in een woud.
Ja, dan moet je dan bij de basisregistratie zijn, bij de basisinformatie. Dus dan moet je daar naartoe. Bij een stadsloket kun je dat voorleggen. Je kunt
dan ga je uitleggen. En wat dan? Ja. Wat gaat er dan mis?
Dan zegt niet iemand, maar mevrouw, dan gaan wij eens kijken wat er aan de hand is. Die kijkt ook in het systeem en die ziet, nee hoor, dat klopt. Op nummer 10 was het in dit geval, geloof ik. Staat uw buurvrouw ook ingeschreven? Ja, dat jij dan zegt, ja, maar mijn buurvrouw die woont daar niet. Dat is mijn buurvrouw. Ja. We hebben niet één huis, het zijn twee huizen. Ja, sorry, hier staat het.
Oh ja.
Toen is ze bij de gemeente gaan vragen, joh, kunnen we twee huisnummers krijgen? En daar heeft burgerzaken toen ook meteen gezegd, nee, dat kan niet. En dan komt het waarschijnlijk ook, omdat je dan als burger...
Dan word je gek, dan word je als burger even gek, toch?
Ja. Dan word je gek. Ja. En deze mevrouw helemaal, want je zal maar alleenstaande moeder zijn met een bijstandsuitkering. En je krijgt niet je toeslagen. Dat betekent dat je een uitkering voor een alleenstaande hebt.
Ja.
Ja, daar kan je niet van leven, want je krijgt tegenwoordig toeslagen van de Belastingdienst om je inkomen op een, hè, op een redelijk niveau, maar nog steeds een minimumniveau aan te vullen.
Ja, en dan krijg je ook, ja. Krijg je dan ook bekeuringen, zou ik zeggen. Ik bedoel, je hebt dan een betalingsachterstand. Waar gaat dat dan ook hoger op? Hoe zeg je dat?
En wordt dat is wel leuk om te vertellen. Dat hoorde ik net van mijn collega, daar is hij nog mee bezig. Want er zijn incassobureaus ingeschakeld, dus er komen ook allemaal extra kosten bij.
Jeetje.
En de Belastingdienst heeft uiteindelijk die toeslagen wel betaald. Maar de oorzaak lag toch een beetje bij de gemeente. Want als die meteen waren gaan kijken toen mevrouw daarom vroeg, dan hadden ze gezien, hey, deze huisnummering klopt niet.
Ja.
Want het bleek dus, hè, wat in de column staat, hetzelfde nummer te zijn als het onderliggende bedrijfspand. Ja, en nu hebben ze gewoon twee aparte huisnummers, 10A en 10B.
Ja, en gelukkig bestaat er dan een ombudsman, de verlengde arm met gezag van de gemeente. Maar wat leert, dat is heel flauw, maar wat leert de gemeente hiervan? Of blijven die gewoon doorgaan?
Waar wij steeds meer op zitten. Ik denk dat deze hier, er worden natuurlijk ook managers bij betrokken. Wij schrijven dit komt in ons kwartaalrapportage. Dan ziet ook de politiek het. En dat toch wel steeds duidelijker wordt dat er. Dat er meer helderheid, eenheid in die systemen moet komen. Maar dat mensen ook beter naar een verzoeker moeten luisteren of naar een burger moeten luisteren. En dan zeggen, als u dit vertelt. Je zou verwachten dat iemand nieuwsgierig wordt als iemand dit vertelt.
Ja,
en als iemand zegt, maar ik heb wel een uitkering. Nou, weet je, er had ook gebeld kunnen worden met je collega's van de sociale dienst.
Ja, precies. Maar tegenwoordig hebben we de mond vol van, en ook van de gemeente uit, van integraal denken en integraal werken.
Mm-hmm.
Dus daar is nog niet zo heel diep doorgedrongen tot de gemeente, hè? Dus hoe dat is.
Bij sommigen wel, bij sommigen wel.
Tuurlijk, want de gemeente doet ook hele goede dingen.
Dat moet toch wel, toch. Hè? Dit is toch een. Er gebeuren ook goede dingen. En soms gaat het mis.
Ja.
En dan gaat het in dit soort gevallen wel heel erg mis.
Ja. En is die mevrouw nu van haar stress af? Is ze inmiddels een beetje gelukkig?
Ja, alles is geregeld.
De pillen af.
De inkomsten is geregeld. Ja,
gelukkig.
Dat is geregeld. En mijn collega probeert nog de incassokosten ook bij de
terug te krijgen. Hartstikke goed.
Ja.
Nou,
je
hebt het fantastisch uitgelegd. Josje, heel erg bedankt. Dit gaan we de volgende maand weer doen met een andere column.
Ja.
Ontzettend leuk. Dank je wel.
Hey, graag.
Je luistert naar Radio Signaal.
Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. Don't let me be me.
try so hard, so please don't let me be.
Ja, Naina Simone onderstreept nog een keer. Don't let me be misunderstood. Mooier kan niet bij dit item. Aan de telefoon en misschien in de kussens. Lisan Nijkraken, ben je daar?
Ik ben daar. Ik ben hier. Dank je.
Goed van jou. Lisan is ziek. Niet dat de luisteraars dat verder kunnen horen. Maar fantastisch dat je toch nog op deze manier meedoet aan de uitzending, Lisan. Ik heb voor mezelf even opgezocht, want het ging over filantropie. Zullen we maar zeggen wat nou een filantroop eigenlijk is. Nou, dat is iemand die aan filantropie doet. Hè? Hij of zij geeft geld, vaak heel veel. En tijd en reputatie aan liefdadigheid. Ja. Het meestal over hele grote sommen. Nou, we hebben de Bill Gates van deze wereld, de Warren Buffet, die meneer Soros, waar iedereen het over heeft. Dan nog een hele chique sheik, prins Al-Walid bin Talat. Nou, noem ze maar op. Dat zijn onze westerse weldoeners. Maar nou heb jij als journaliste een opdracht gekregen. Ik zeg het maar even in mijn eigen woorden. Je mag het zelf verbeteren en toelichten. Van het blad Vice Versa en ook van Wilde Ganzen. Om eens uit te zoeken, hoe doen ze dat nou in de rest van de wereld? Want wij doen het allemaal hier zo met bakken geld. En, en de postcode loterij ook, geld, geld, geld. Maar hoe doen ze het nou in Zuid-Azië, was het? Zuid-Amerika, Azië?
Dankjewel voor
de inleiding.
het is een opdracht inderdaad geweest. Dit stuk van Vice Versa en samenwerking met Wilde Ganzen. En
Vice Versa is een blad van het Tropeninstituut, hè?
Precies, over ontwikkelingssamenwerking en buitenlands beleid.
Ja.
En dit stuk gaat over zuidelijk leiderschap, of is een hele special, en de rol van maatschappelijke organisaties. En ik ben inderdaad gaan kijken naar het begrip van filantropie in de Global South. En daar bedoel ik mee Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
Ja, dat is een hele mond vol, want het leadership, wat heeft dat ermee te maken? Dus leg dat even uit.
Het zuidelijk leiderschap, nou, er zijn, wij zijn ontwikkelingssamenwerking traditioneel van noord naar zuid. En in het zuidelijke, half rond als het ware, is er veel beperktere ruimte tegenwoordig voor maatschappelijke organisaties om hun werk te doen.
En die Bill Gates en zo, die gaat er ook niet, al die grote filantropen gaan daar ook niet naartoe? Of geven die ook geld aan die gebieden?
Ja, die gaan daar wel naartoe, maar eigenlijk in dit stuk is het gaat heel erg over
hoe ze het zelf doen.
Wat doen ze zelf inderdaad? Ja. Ons idee, ons westerse opvatting van gullegevers, je zegt het al, de Bill en Melinda Gates van deze wereld, die domineren ons begrip van mondiale weldoeners. En toen dachten wij maar eigenlijk zijn er in lage middeninkomenslanden tal van mensen die ook bijdragen aan een betere wereld op hun manier.
Ja.
En daar ben ik naar gaan kijken. Ja.
Nog even tussendoor, waren dat dezelfde landen waar we vroeger met bakken aan gaven, maar ook wat teruggenomen, of die gas teruggenomen hebben?
Ja, er zijn best wel wat bezuinigingen geweest natuurlijk in de ontwikkelingssamenwerkingssector.
Ja.
En de filantropie is natuurlijk, daar staat daar een beetje los van. Dat zijn private initiatieven.
Ja.
Maar je kunt wel degelijk zeggen dat er een andere beweging in opkomst is in het zuiden zelf om goed te doen. En dat kan dus heel breed uitgelegd worden. Dat zo begin ik mijn stuk eigenlijk ook, waar dat ik zeg, het kan ook gaan in de culturen van die zuidelijke landen.
Ja, nog even voordat je dat gaat vertellen. Je bent zelf niet naar even waar jij vandaan komt. Jij bent journaliste in opleiding, of je bent ook al min of meer klaar. Je bent in Toronto naar school gegaan. Je bent heel doorgestudeerd, maar daar heb je dus deze opleiding nog gedaan. En van daaruit ben je eigenlijk met mensen in aanraking gekomen, medestudenten. En en hoe heb je dit onderzoek gedaan? Niet door er naartoe te gaan, maar...
Nee. Ik heb eigenlijk heel breed uitvraag gedaan. Ik werkte voorheen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus ik heb ook via het ministerie breed uitgevraagd welke mensen, naar wie moet ik kijken. Ik wilde een heel diverse portrettenreeks schetsen van van nou ja, vrouw, man, regionale diversiteit, zowel in Latijns-Amerika als Azië als Afrika.
Ja.
En ik heb inderdaad ook uitvraag gedaan bij bijvoorbeeld die klasgenoten van dat fellowship dat ik heb gedaan in Global Journalism aan de Universiteit van Toronto.
Ja.
Want daar zat bijvoorbeeld een Indiase jongen die me heeft gewezen naar een heel bijzondere vrouw in India.
Ja, dat is een heel mooi verhaal. Vertel.
Ja, ja. Zij is de rijkste vrouw van India.
De allerrijkste, ja. Ja.
Ja. Ja, dus dat is, nou ja, goed, dat lijkt dan in die zin wat op het westerse begrip wat we hebben van filantropie. Maar haar verhaal is gewoon heel bijzonder, omdat zij als vrouw heel veel drempels heeft moeten overwinnen in haar zoektocht naar de top als vrouw in het conservatieve India.
Ja.
En zij wilde eigenlijk medicijnen studeren, maar kreeg geen beurs als vrouw. Dus ze heeft zoologie gestudeerd, want dat mocht dan wel, maar dat was het eigenlijk niet voor haar. En toen is ze naar Australië gegaan om bierbrouwer te worden.
En wilde ze ook rijk worden? Wilde ze rijk worden of wilde ze gewoon...
Ze wilde bierbrouwer worden. Dus haar vader was in die wereld. Ja. En ze dacht, god, dat vind ik interessant. Ik wil het eigenlijk ook graag. Maar goed, ja, ze kon terug in India kon ze niet aan de bak komen, want het was een man's world. En toen is ze in Ierland gaan werken. En uiteindelijk toen ze genoeg kennis had opgedaan, dacht ze, nou, nu begin ik een klein labje in een garage in India. En eigenlijk
is het zo bierbrouwerij haar bedrijfje begonnen. Ja, fantastisch.
Precies, ja, een brouwerij. En dat werd uiteindelijk een biotechbedrijf. En zij wilde dus altijd al gezondheidszorg veel toegankelijker maken in India. Dus zij is allemaal klinieken begonnen waarbij ze...
Dus van haar geld wat ze verdiende met de bierbrouwerij... Is ze dus aan de filantropie gegaan, met name mensen in de gezondheidszorg helpen?
In de gezondheidszorg, ja. Kankerkliniek heeft ze opgezet toen ze haar beste vriendin verloor aan kanker. Maar dat kwam later pas. Dus aanvankelijk ging het echt over toegankelijk maken van gezondheidszorg in rurale gebieden in India.
Ja, want en het daar is daar heel slecht, was daar ook heel slecht, hè? Heel slecht geregeld allemaal. Ja,
ja, precies. Er zijn gewoon heel veel afgelegen gebieden en... Ja, ze heeft al vanaf het begin eigenlijk heel snel gecommitteerd dat de helft van haar geld er naartoe gaat. Inmiddels heeft ze gezegd, driekwart van mijn geld, van mijn erfenis gaat er ook naartoe. Dus zij is vanaf een heel vroeg stadium in haar ondernemerschap is ze zich in gaan zetten voor dit doel eigenlijk.
Wauw, daar heb je heel veel bewondering voor. En had je nog een heel bijzonder verhaal van iemand uit de Engel van Nigeria. Ook zo'n bijzonder verhaal.
Ja, dit is een man. Hij heet Ziel Akarawai. En de BBC heeft een portret over hem gemaakt vorig jaar. Dat is een vrij onbekende man.
Mm-hmm.
Die iets wilde doen aan het fenomeen ziekenhuisdetentie.
Ziekenhuisdetentie, dat moet je ons even uitleggen. Een ziekenhuis als gevangenis.
Ja, mensen die... Er is maar 5% in Nigeria van de mensen is verzekerd. En dat leidt ertoe dat heel veel mensen die een behandeling ondergaan hun rekening niet kunnen betalen, waardoor ze vervolgens vast worden gehouden in het ziekenhuis.
Dus je bent beter en je wond is genezen en je bent oké en je mag niet weg.
En je mag niet weg, precies. Totdat je dus totdat
je rekening betaald hebt. Wauw.
Ja, ja. En deze Ziel die zegt, ik ben consultant, ik heb wel wat extra te besteden. En hij gaat iedere week doet hij een rondje langs een aantal ziekenhuizen in Lagos. En vraagt hij een lijst op bij de balie van mensen die beter zijn verklaard, maar zichzelf niet kunnen uitkopen. En dan voldoet hij een aantal rekeningen. Dus iedere week, ja, ja.
En dan krijg ik een fantasie, maar ontsnappen mensen niet stiekem door het raam? Of worden ze echt gewoon in de gaten gehouden?
Ja, dat is een hele
bandje
vraag,
een bandje om. Ja, nee, maar het is natuurlijk krankzinnig. Dus 95% is niet verzekerd, heeft toch ziekenhuishulp nodig en kan het niet betalen en wordt dan vastgehouden. Wauw. En deze man gaat langs, random door het land en gaat die rekeningen betalen. Ongelooflijk.
Dat is wat hij doet. Ja, en hij zegt ook van ik hoef ook geen bedankje. Ik wil alleen graag dat mensen zich graag herinneren dat er ooit iemand is geweest die hen weer heeft geholpen hun leven op te pakken. En dat ze dat maar mogen onthouden.
Ja.
Maar verder geen... hij vraagt er niks voor terug. Maar goed, het is een breder fenomeen. Het speelt ook in Congo, Kenia, Ghana en Cameroen.
Want er was toch nog iemand... je had ook nog over een moslimfilantroop.
Ja.
Vertel daar nog even
precies.
Over. Ja. En wie was dat? Wat was dat voor iemand?
Ja, dat is een man. Nou goed, ik heb hem met hoogleraar Sakidi gesproken. Precies, ja. Hij is adjunct directeur van het Muslim Philanthropy Network. En hij houdt zich dus bezig met moslim filantropie. En hij noemde de naam van deze Anwar Khan. Dat is een Bangladeshi man die met $1,700 op zak naar de vluchtelingen trok op de grens van Bangladesh en Pakistan. En
dat is een heel bijzonder gebied, hè? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, precies. Nee, daar zitten echt honderdduizenden verdreven Pakistaniën en statelozen van de Oerboer en Biharis groepen. Dat zijn die zijn gewoon tussen wal en schip geraakt in de grenzen tussen Bangladesh en Pakistan.
Die zitten daar jaren.
Precies, die zitten daar al volgens mij bijna een half eeuw. Dus dat is ongelooflijk.
Dat weten wij nauwelijks, hè?
Nou ja, precies. Echt in armoedige omstandigheden. En hij zei, nou, ik wil daar iets aan doen. Hij is moslim, deze man. Volgens de islam, dat heet de zakat, is een van de vijf pijlers van de islam.
Ja, moet je dat is het mooie van de islam, ja.
Ja, precies. Ja, moet je dus 2,5% van je vermogen, als je dat kunt, afstaan aan de needy en de armen.
Ja.
En hij heeft gezegd, oké, ik wil dat graag doen, maar daarbovenop wil ik me eigenlijk aan ongoing charity wijden, mijn leven.
Wat is dat, ongoing charity? Wat houdt dat in?
Dat is een ander principe van de islam, dat is sadaka, dus dat is een aanvulling op zakat. Dat betekent een nalatenschap van voortdurende liefdadigheid. En hij is daar echt zijn leven aan gaan wijden. Hij heeft een stichting opgezet waarmee hij microkredieten geeft in het kamp aan mensen, zodat ze echt self-sufficient kunnen worden. Dat is het zelfvoorzienend, dat is het doel. En dat is gewoon heel bijzonder hoe deze man met eigenlijk niks, vrijwel niks, dat is gaan opzetten.
Ja, mooi. En hoe stimuleert jou dat nou in je werk? Want jij komt uit een hele andere tak van sport. Je hebt internationaal recht gedaan, toch?
Ja.
Je hebt heel veel gezien in de wereld. Je bent journalist geworden. Welke richting geeft dit nou aan jouw leven? Om het even bijna religieus, maar zo bedoel ik het niet. Betekent dit voor jouw leven en jouw ontwikkeling?
Ja, ik vind het ongelooflijk inspirerend. Ik heb echt deze stukken met heel veel plezier gemaakt. Dus ik heb echt filmpje na gesprek gevoerd. Filmpje bekeken, gesprekken gevoerd. En ik denk dat het inspireert mij gewoon enorm om ook weer dingen aan te pakken. Hè? Dus deze mensen zijn soms vanuit het niets.
Ja. Dus het is een stimulans voor ons allemaal eigenlijk.
Ja.
Waar kunnen we het lezen, Lisanne? Mensen die het luisteren en denken, willen het ontzettend graag lezen. Hoe komen ze aan het blad, vice versa?
Ja, leuk. Ja, dat is. Nou, hij komt volgens mij eind maart komt dit blad uit. Mm-hmm. Dus op de site van vice versa staat meer informatie over waar het blad te vinden is en over lidmaatschap.
Ja.
En ik denk, want hij wordt ook nog in het Engels vertaald. Dus
vice versa, filantropie, dan kom je een heel eind.
Ja, op de site van vice versa staat dat inderdaad
super.
Gewoon te vinden.
Lisanne, ga weer achterover in de kussens. Je hebt jezelf lichtelijk uitgeput. Nee hoor, hartelijk dank voor je bijdrage. En mensen kunnen vice versa ingoogelen van het Tropeninstituut en het nalezen. Dank je wel. Hele fijne dag.
Hartstikke bedankt. Oké, jij ook. Dag.
En daar komt de eindtune. U wordt ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze uitzending. Mocht u vragen hebben over Running Blind of wilt u uw bijdrage doen, dan zou ik zeggen kijk op de site en stort om deze enthousiaste mensen door de New York Marathon heen te stimuleren. En voor de rest zou ik zeggen lees het verhaal en vice versa. En als u klachten heeft met de gemeente, ga dan naar de ombudsman en klop daar aan en u wordt geholpen om door dat woud van verschillende zuilen heen te komen. Hele fijne dag. Tot de volgende week. Met dank aan de techniek die ons er weer heen geloosd heeft. En alle mooie muziek. Jeroen zit nog bij mij aan tafel. Jeroen, heel veel succes in New York.
Dank u wel.